Goedenavond, broeders en zusters. Wij zullen vanavond onze serie van Bijbelstudies vervolgen over Matteüs 24 en 25, de zogenaamde tweede bergrede van de Heer Jezus, zo wordt hij wel eens genoemd, de tweede bergrede. En we zullen daarom lezen het eerste gedeelte van Matteüs 25. Er staat in Matteüs 25, vers 1. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. Tot zover. Ja, ongetwijfeld is dit een heel bekende gelijkenis. Daar kan ik niks aan doen. Het is altijd wat moeilijk om te praten over dingen die algemeen bekend verondersteld worden te zijn. Omdat nogal eens blijkt dat wat men algemeen weet, nou niet precies is wat de schrift zelf zegt. En dat maakt het voor mij wat moeilijk om erover te praten. Omdat in vele gevallen dan zal blijken dat het toch anders is dan men veronderstelt. En wel, u begrijpt dat niet makkelijk is om dat over te dragen. Het is makkelijker te praten over dingen die we allemaal al weten, die we allemaal geloven. Dan hebben we ook geen problemen met elkaar, hè. En dan kunt u vannacht ook rustig slapen. Maar als u vanavond nou weer dingen hoort die u nooit eerder gehoord hebt en die bovendien afwijken van wat u wel gehoord hebt, dan slaapt u zo slecht vannacht, hè. Ik ken tenminste mensen die slapen er dan slecht op. Maar dat kan ik nou eenmaal niet helpen. Maar laat ik beginnen met deze gelijkenis gewoon van het begin af aan te bespreken. En dan zien we vanzelf waar hij over gaat. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat deze gelijkenis eigenlijk de derde is in een reeks van 4. U herinnert zich dat de Heer Jezus gevraagd was over hoe het nou zat met zijn komst, met zijn toekomst. En wat het teken zou zijn van zijn komst en van de voleinding der eeuw. En toen heeft de Heer Jezus antwoorden gegeven op 3 verschillende manieren. In de eerste plaats gaf hij antwoord op die vraag in het algemeen. Dat wil zeggen, hij gaf met algemene woorden een beschrijving van datgene wat van dat moment af gebeuren zou tot aan de toekomende eeuw. Dat wil zeggen, tot aan de vestiging van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus over de hele aarde. Daarna gaf hij weer een antwoord met andere woorden, want dat waren woorden namelijk die gebaseerd waren op de oud-testamentische profetieën. Dat begon in Matteüs 24 vers 15, we hebben dat gezien. Daar wijst de Heer Jezus op met name profetieën van Daniël, maar vervolgens ook op heel wat andere profetieën. En hij vertelt vervolgens precies dezelfde dingen, namelijk dat wat er nog moet gebeuren of nog zou gebeuren voordat het koninkrijk van hemzelf, van de Zoon des Mensen, op aarde gevestigd zou zijn. Daarna kregen we weer een ander antwoord op dezezelfde vraag. En in dit geval gaat het door middel van gelijkenissen. En de eerste gelijkenis die wij gezien hebben, dat was een gelijkenis tussen... Want een gelijkenis is altijd een gelijkenis tussen twee dingen, hè? Was dus een gelijkenis tussen de dagen van de wederkomst van Christus met de dagen van Noach. De dagen die vooraf gingen aan de zondvloed. Immers, die twee perioden werden met elkaar vergeleken. Er werd gezegd, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de aanwezigheid in de toekomst, wordt het dan vertaald, in de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. En ik heb eerder gezegd, het woord toekomst is het Griekse parousia. Dat is hetzelfde als het min of meer Nederlandse woord presentie. Dat kun je zo horen, hetzelfde woord. Parousia, presence, zeggen de Engelsen. Presentie, zeggen wij, betekent aanwezigheid. En zoals het zo was in de dagen van Noach, zo zou het ook zijn in de dagen van de aanwezigheid weer van de Heer Jezus. Dat was de eerste gelijkenis uit deze reeks. En we hebben die al besproken en we hebben gezien dat zoals in de dagen van Noach de zaak eindigde doordat de ongelovigen van de aarde werden weggenomen, zo zal dat ook zijn in de dagen van de wederkomst van Christus, want ook in die dagen van zijn aanwezigheid weer zal het uitlopen op het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde. En voor de goede orde vertel ik nog even hoe het zat, want we hadden in de eerste plaats te maken in het verleden met de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus, dat wil zeggen zijn dood en vervolgens ook zijn opstanding en vervolgens ook zijn hemelvaart. Ik teken dat gemakshalve altijd maar zo, met een kruis, maar daarna een lijn die naar beneden gaat vanwege de dood, maar weer als pijl omhoog vanwege de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus. Waarna we van doen krijgen met de periode waarin wij ook vandaag aan de dag nog leven. De periode waarin de gemeente gebouwd wordt, waarin God zich een volk verzamelt uit de heidenen, uit alle volkeren feitelijk, dus ook uit Israël, voor zijn naam, een volk wat net als Christus zelf een toekomstbestemming heeft in de hemel. En dat is waarop wij persoonlijk wachten. Dat is wat wij verwachten, dat is onze zalige hoop, zegt de apostel. Maar het punt is dat daarna de Heer zich alsnog gaat bezighouden met Israël, met het volk wat hij uitverkoren heeft. En hij doet dat in een periode van 7 jaar... die verdeeld is in 2 maal 3,5. We hebben dat allemaal al besproken in het verleden. En deze periode van 7 jaar... die ook wel genoemd wordt de 70ste week van Daniël, deze periode eindigt met de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Ik teken altijd maar zo'n bergje hier, met de streep er doorheen, want we weten allemaal dat als de Heer op die berg verschijnt, dat dan de Olijfberg scheurt enzovoorts. Ik heb het allemaal uitgebreid besproken. We hebben dus in de toekomst te maken met de verschijning van de Heer eerst uit de hemel in de lucht, waar wij hem tegemoet gaan. Daarna hebben we te maken met een verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarop Israël tot geloof komt en in eerste instantie vlucht door de woestijn, door de Olijfberg naar de woestijn. En dan vervolgens krijgen we te maken met een periode die heel wat langer duurt. Die duurt namelijk 33 jaar. Dus een periode waarin vervolgens Israël terugverzameld wordt vanuit de woestijn. We hebben dat gelezen. De uitverkorenen zullen weer eenvergaderd worden uit de vier winden. Maar in diezelfde tijd zullen de Israëlieten, maar in breedste verband de gelovigen, en in een wat smaller verband de 144.000 uit Openbaring 7, die zullen het evangelie prediken aan alle volkeren. En dat is wat we lazen in het laatste vers van het eerste antwoord wat de Heer Jezus gegeven had. Dat is namelijk in vers 14 van Matteüs 24, waar gezegd wordt dat het evangelie van het koninkrijk aan de gehele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. En we hebben gezien dat het einde is het einde van de tegenwoordige eeuw. En dat is het einde tegelijkertijd van die nog toekomstige periode waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde openbaart. Want wat daarna komt is weer een nieuwe periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden zal zijn. Nou, verder gaat het verhaal nu niet, dus dan ga ik ook niet verder vertellen wat er nou daarna komt. Maar het gaat erom dat we hier in Matteüs 24 en 25 hoofdzakelijk spreken over deze totale periode van 40 jaar. En dat is een periode die begint na de opname van de gemeente, dus zodra wij van de aarde weggehaald zullen zijn. En het is de periode waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigt. En zoals eens David zijn koninkrijk vestigde gedurende 40 jaar, verdeeld in 7 en 33... Zo zal ook de zonen Davids in de toekomst zijn koninkrijk op aarde vestigen in een periode van 40 jaar, verdeeld in 7 en 33. Heel eenvoudig. Nou, deze dingen, dat is een kleine herhaling, ik zet het met opzet even weer neer, want het bord was langzamerhand zo vol geworden. Mijn vrouw is 2 uur lang bezig geweest vanmiddag, ongeveer, om het schoon te maken. Ook aan de andere kant, ja, inderdaad. En dat betekent dat ik nou weer helemaal overnieuw kan beginnen. Dat is wel eens goed. Dat is voor mij een goede oefening. En voor u is het goed om nog eens te zien hoe we ook alweer aan het hele verhaal gekomen waren. Nu is het zo dat we hier in Matthäus 24 en inmiddels 25 te maken hebben dus met deze toekomstige periode, waarvan eerst gezegd wordt dat aan het einde ervan de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Want uiteindelijk is deze hele periode de presentie, de parousia van de Zoon des Mensen. En het eindigt, net als de dagen van Noach, met het wegnemen van de onrechtvaardigen en dus van de ongelovigen van de aarde. Want men moet wedergeboren zijn, kortom, men moet een gelovige zijn, om het koninkrijk, de 1000 jaren dus, binnen te mogen gaan. En indien men niet wedergeboren is, dan gaat men daar niet in en dus wordt men van de aarde verwijderd. Zie, want het koninkrijk komt nou eenmaal over de hele aarde, volgens de profetie. Wel, vervolgens hebben we gezien de gelijkenis van de 2 dienstknechten, waarbij erop gewezen wordt dat wel degelijk van de dienstknechten verondersteld wordt dat zij volharden tot het einde. Dat is niks nieuws, want dat hadden we al gelezen in vers 13 van Matthäus 24. Zojuist lazen we vers 14. Namelijk, dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Maar dit vers begint met dit evangelie van het koninkrijk. En dat wijst dus terug naar het voorgaande vers waar dat evangelie genoemd wordt. En dat is, natuurlijk is het in de eerste plaats dat men moet geloven. Maar vervolgens staat er in vers 13, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wie volharden zal tot het einde van deze hele periode, die zal zalig worden. Maar voordat het einde komt, moet diezelfde boodschap gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken en dat in de gehele wereld. Een heel eenvoudige zaak. Dus wat, kijk, als iemand in die dagen tot geloof gekomen is en hij is een dienstknecht van God, dan wordt hij dus verondersteld te prediken dat men moet volharden tot het einde om zalig te worden, waarbij zalig worden in eerste plaats inhoudt dat men dus die 1000 jaren binnengaat. Dat men dat koninkrijk hier op aarde binnengaat. Kortom, dat men op aarde blijft en niet ervan wordt weggenomen. Want als men weggenomen wordt, is men immers verloren. Gaat men uiteindelijk naar de poel des vuurs, de buitenste duisternis, of hoe dat maar genoemd wordt. Het punt is dat dienstknechten dus moeten prediken dat er gevolhard moet worden in het geloof. En wat iets meer zijn, maar ik kom erop terug. Tot aan dat einde. En dat betekent dus in de eerste plaats dat zij zelf zullen moeten volharden. Dat is een belangrijke waarheid die in deze gelijkenis van die 2 dienstknechten genoemd wordt. Ik heb de vorige keer al bij stilgestaan, maar ik moet er nog iets naders over opmerken. Het is namelijk zo dat een dienstknecht van God, dat is niet iemand die toevallig geen andere inkomsten heeft. Sommige mensen, een evangelist, dat is een dienstknecht van God, want die moet ervan leven. En daarom is hij een dienstknecht van God. Zo van, als niemand hem verder wat betaalt, dan is hij een dienstknecht van God. Maar zo zit het natuurlijk niet, hè. Kijk, dienstknecht heeft te maken met dat men iemand of iets dient. En het punt is dat elk mens iemand of iets dient. Ja. Wij zijn namelijk als mensen allemaal ondergeschikt aan hogere machten. En de Bijbel zegt, kies dan heden, wordt tot Israël gezegd, kies dan heden wie gij dienen zult. Je mag kiezen. Dat wel. Maar het blijft een dienen, elk mens dient. En later wordt ook gezegd, gij kunt niet God dienen en de mammon. Een mens kan geen 2 heren dienen, je kunt er maar 1 dienen. Dus een dienstknecht is elk mens altijd. Het punt is dat bijvoorbeeld van Israël gezegd wordt dat zij dienstknechten waren, eigenlijk slaven, wordt er gezegd, onder het oude verbond en onder de wet. Zie, Maar van ons als gelovigen na de opstanding van Christus wordt gezegd dat wij dienstknechten zijn, dienaren zijn van... Ja, van de levende God, inderdaad. Dienaren van Christus, dienaren van de gerechtigheid, kortom, dienaren van het nieuwe verbond. Dat zijn allemaal Bijbelse uitdrukkingen. En het is in wezen allemaal hetzelfde natuurlijk, hè. Maar wij zijn dienaren onder een nieuw verbond. Dat wil zeggen, wij hebben een iets wat men godsdienst zou kunnen noemen. Je moet er voorzichtig mee zijn, want eigenlijk is het dat niet helemaal. Maar het is wel zo dat wij God dienen. Wanneer wij tot geloof gekomen zijn, wanneer wij het woord van God hebben geaccepteerd, zijn we daardoor geworden dienaren van een nieuw verbond. En die ons daartoe bekwaam gemaakt heeft, is Christus. Ja, dat is 2 Korinthe 3, dat staat er gewoon zo. Wij allen zijn dat, elke gelovige is zo'n dienstknecht van God. En het punt is dus dat van elke gelovige ook verondersteld wordt dat hij trouw is. Dat is in onze bedeling zo, dat is vanzelfsprekend waar. Maar een andere waarheid is dat men wel degelijk ook in de praktijk van het leven actief moet zijn als dienstknecht van God... om zalig te kunnen worden. Let wel, ik praat niet over ons. Natuurlijk is het goed als wij trouw zijn. Natuurlijk is het goed als wij het woord van God uitdragen, vanzelfsprekend. Natuurlijk is het zo dat God ons daartoe bekwaam gemaakt heeft, maar het is niet zo dat wij verloren gaan wanneer we dat niet doen. Nee, nee. Want dat wij in de hemel komen is niet omdat wij zulke goede dienstknechten zijn, maar is omdat wij geloven. Zie, dat is de belangrijke waarheid. Maar het punt is dat het hier in deze toekomende periode, eigenlijk toekomende bedeling, niet direct gaat om het eeuwig behoud, maar het gaat daar om een behoud wat te maken heeft met het koninkrijk van Christus, wat op aarde gevestigd zal worden. Dat wil zeggen, er worden zegeningen gebeloofd en gepredikt die verband houden met het leven van alle dag op deze oude schepping, in deze oude wereld en in dit oude lichaam. En dat is iets wat aan ons niet gepredikt wordt. Nou ja, sommigen prediken dat, maar dat is ten onrechte. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat is Efeze 1 vers 3. Dat zijn onze zegeningen. Wij hebben geen aanspraak op, of geen rechten op aardse, materiële, stoffelijke, lichamelijke zegeningen. God geeft ze soms wel. God geeft ze soms ook niet. He? Ja, we zijn eerlijk genoeg om dat te erkennen, hoop ik. He? Sommige mensen worden ook lichamelijk gezegend. Van anderen zeggen we, jongen, wat een slecht leven hebben die. He? Er zijn mensen die moeten hun leven lang lijden, dat is zo. En hen is geen genezing beloofd. Wat hen beloofd is, is een ander lichaam in de toekomst. Zie je? Die aanspraken kunnen wij niet maken. Onze zegeningen zijn geestelijke, namelijk onzienlijke zegeningen. Dat is heel belangrijk. Maar in die toekomende periode gaat het om zegeningen die gepredikt worden in verband met de aarde. In verband met de aardse omstandigheden. En om die te verwerven, om ook aardse en lichamelijke zelfs zegeningen te verwerven, is het noodzakelijk dat men hier op aarde... Dan, ik praat nog steeds over dan, dat men hier op aarde ook inderdaad God gehoorzaam is. Dat men ook op aarde en uitdrukkelijk in dit lichaam God dient. En dat is de voorwaarde. Alleen, het is niet iets wat uitzichtloos is, want het is, weet u nog, het is binnen één generatie. Het is een paar versen terug, weer in Matthäus 24. Maar er werd gezegd, deze generatie zal geen zins voorbij gaan. Het is enige tientallen jaren, zoals we ook hier in het schema zien. Maar het is iets wat te overzien is. Je kunt er een planning mee maken. Zolang moet men volharden. Zie. Het is niet uitzichtloos, integendeel. Het is heel reëel, omdat ook dan de Heer hen bekwaam maakt om dienaren te zijn, vanzelfsprekend. We komen dat trouwens ook nog tegen in deze volgende gelijkenissen. Maar waar het nu om gaat is dat we hier te maken hebben met gelijkenissen die spreken over dat een gelovige moet trouw zijn. Ook in zijn dienst, ook in praktische dienst, ook in werken zullen we dan maar zeggen, om behouden te kunnen worden. Om zijn zaligheid binnen te kunnen gaan. Wel, die boodschap, die mag vandaag aan de dag aan ons niet gepredikt worden. Omdat het niet waar is. Op ons is dat niet van toepassing. Nogmaals, wij worden gerechtvaardigd uit genade en door geloof. Het is Gods gaaf. Het is niet uitwerken. Efeze, hè? Efeze 2. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. Dat wil zeggen, wij zijn niet door werken behouden geworden. Niet omdat wij zo trouw zijn of goed ons best doen. Sommige mensen zijn trouw, sommige mensen doen God goed hun best, maar ze kunnen er niet de hemel mee verdienen. Je kunt er wel loon mee verdienen in de hemel, dat is waar. Je kunt er ook een kroon voor krijgen, want de arbeider is zijn loon waardig, dat is allemaal waar. Maar het simpele feit van of men al of niet behouden is, of men al of niet in de hemel komt, zal ik maar zeggen, heeft niks te maken met hoe wij geleefd hebben. Het heeft alleen te maken met wat wij geloofd hebben. Zie? Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Ik weet dat het verkeerd uitgelegd kan worden, wat ik allemaal zeg. Maar ik vertrouw er maar op dat u dat niet doet. En anders moet u het ook zelf maar weten, hè? Het gaat erom dat we door genade en door geloof gerechtvaardigd worden voor God. Niet uit de werken der wet, maar buiten de wet om, namelijk door geloof. We zijn gerechtvaardigd doordat de rechtvaardigheid Gods is gekomen over alle die geloven. Niet over alle die werken, maar over alle die geloven. Maar dat heeft te maken met de hemelse zaligheid en de eeuwige zaligheid. En hier hebben we te maken met een aardse zaligheid die niet eens eeuwig is, want het gaat over een periode van 1000 jaar en eigenlijk nog iets langer van het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde. Dat is waar het om gaat. Zie? En het gaat dus om betrekkelijk tijdelijke aangelegenheden. 1000 jaar is wel lang, maar het gaat toch voorbij. En even zo goed moet men daar dus wat voor doen om erin te kunnen komen. Ook een aanzienlijke poos, misschien een hele generatie, maar ook dat gaat voorbij. Dus ik bedoel, zo zit het. Hè? En vandaar dan ook dat deze gelijkenis die we zojuist gelezen hebben begint met het woordje als dan. Merkwaardigerwijze wordt dat blijkbaar altijd overgeslagen. Dat is de hele clue van deze gelijkenis. Hè? Als dan. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Ik denk dat zo vaak gelezen wordt dat het niet eens meer opvalt. Hè? Dat het nu niet eens meer zien staan. Maar het is het grote verschil met de gelijkenissen uit Matthäus 13. Het is weer wat lang geleden dat ik ze hier besproken heb. Maar in Matthäus 13 staat gewoon het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Enzovoorts. Hè? Maar hier staat als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. Dat wil zeggen dat de gelijkenissen van Matthäus 13 te maken hebben met de hele periode vanaf de opstanding van Christus, zal ik maar zeggen, tot aan het begin van de 1000 jaren. Ik heb dat toen besproken, dus hoef ik nou niet meer te doen. Terwijl deze gelijkenissen spreken over de toekomst. Als dan zal het koninkrijk de hemelen gelijk zijn aan 10 maagden enzovoort. Dat wil zeggen, het spreekt over het laatste deel van die totale periode. Het spreekt dus over de toekomende bedeling, namelijk die van de volheid der tijden. Want zo heet het officieel in Efeze 1. En deze gelijkenis kan dus in principe niet op onze dagen van toepassing gebracht worden. Hij is van toepassing op dat wat er gebeurt nadat de Heer Jezus al verschenen is op de Olijfberg. Dat is eenvoudig, want dat hadden we al gezien een heleboel versen terug, namelijk in vers 29 en 30 van het voorgaande hoofdstuk. Maar in dezezelfde redenvoering uiteraard. Zie, dat is al geweest. En deze gelijkenis is dus van toepassing op de periode waarvan gezegd wordt, deze generatie, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat alles geschied zal zijn. Wanneer men het begin gezien zal hebben, zal die generatie niet voorbij gaan totdat alles geschied zal zijn. 33 jaar. En waarom staat het er? Waarom staat het er zo deze generatie zal niet voorbij gaan voordat alles geschied zal zijn? Wel eenvoudig, omdat daarmee de periode aangeduid wordt waarin men dient te volharden. Men dient te volharden tot het einde van die periode. Men dient trouw te zijn als dienstknechten van Christus, de Messias van Israël, als dienstknechten van de Zoon des Mensen, om vervolgens ook deel te krijgen in zijn koninkrijk. Heel eenvoudig. Zie? Dus als dan, en niet nu. En daarmee is eigenlijk het meest bekende en het grootste probleem van deze gelijkenis opgelost. En eigenlijk ook van die van de volgende. Want die heeft ook een groot probleem. Ik hoop er vanavond ook nog aan toe te komen. Dus zal een beetje voortmaken, hè? Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan... Weet u nog dat de gelijkenis altijd sprak over de verborgenheden van het koninkrijk? Deze hele periode vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaar is een periode waarin het koninkrijk verborgen is. En in de toekomst dan geopenbaard wordt. Maar het is verborgen tot aan het begin van de 1000 jaren, want pas dan is alle verborgenheid vervuld. Dat is Openbaring 10. Ik zeg het erbij voor die mensen die die bandjes woord voor woord nog eens naast bestuderen. Hè? Dan hebben ze nog heel wat om na te zoeken erbij. Nou goed, maar deze gelijkenis spreekt dus wel degelijk over de verborgenheden van het koninkrijk, maar alleen over het laatste deel ervan. En vandaar dat het begint met als dan, staat geen woord te veel. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Het eerste wat ik wil zeggen is, er wordt in deze gelijkenis niet gesproken over een bruid en dat ga ik dus ook niet doen. En dat is al op zich al belangrijk om op te merken dat er helemaal geen bruid in genoemd wordt. Een bruidegom wordt er genoemd, maar een bruid wordt niet genoemd. En in geen van al die andere gelijkenissen over een koning, bruiloftsmaal enzovoorts, en over een zoon van de koning die gaat trouwen, in geen van al die gelijkenissen wordt ooit een bruid genoemd. Heel merkwaardig, maar het is zo. Het wordt er wel vaak ingelezen, maar het is er niet. Het staat er niet, hier ook niet, dus ik ga er ook niet verder over praten. Het gaat hier over de komst van de bruidegom. En waar hij naartoe ging, ja, nou ja, dat is niet zo erg van belang. Kijk, wat van belang is, is dat we weten wie de bruidegom is. En de bruidegom is Christus. Dat is in ieder geval, de bruidegom is de Messias van Israël. Aangekondigd in het Oude Testament. Ja, de bruidegom in het Hooglied. Wie was de bruidegom in het Hooglied? Ja, dat was Salomo eigenlijk, hè? Nou, er zijn er altijd die zeggen van dat was niet zo. Maar goed, er zeggen wel meer gekke dingen, hè? Men zegt ook dat het woord van God niet het woord van God is. Ik bedoel, ze hebben meer van die rare uitspraken. Maar het Hooglied is het Hooglied van Salomo. En daar komt de bruidegom in voor. En de bruidegom is Salomo. Maar Salomo betekent vrede. En Salomo was een vorst, dus hij was de vredevorst. Hij heeft dan ook nooit oorlog gevoerd. En Salomo is de zoon Davids. Ja, de eerste, hè? De zoon van David. En hij is daarom in alle opzichten een type van die andere zonen Davids, namelijk van Christus. En Salomo als de bruidegom in het Hooglied is een beeld, een type van Christus als de bruidegom in zijn wederkomst. Heel eenvoudige waarheid. Ik bedoel, dat is niet iets specifiek nieuw testamentisch of zo, maar die bruidegom, die wordt in het Oude Testament al uitgebreid genoemd en beschreven enzovoort. De bruidegom is Christus. De bruid wordt er ook beschreven uiteraard, maar daar zouden we het niet over hebben. Dus dat doe ik dus ook weer niet, hè. Maar de bruidegom zou komen, dat wil zeggen, het gaat hier om de komst van, nou, van degene die eerder nog genoemd wordt, de zoon des mensen. In dezezelfde redenvoering spreekt de Heer over zichzelf als de zoon des mensen, die komen zou immers. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Dat is het laatste vers van de vorige gelijkenis, dat is vers 44 namelijk, nog één verder terug, vers 44 van Matthäus 24. De zoon des mensen zou komen, die zoon des mensen zou komen als de bruidegom uiteraard. En deze gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden spreekt dus over de komst van de zoon des mensen als de bruidegom. En de bruidegom gaat onderweg, in ieder geval naar de bruiloft. Dat staat in vers 10. Het eind van vers 10. Gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. En om het nou goed te zeggen, de bruiloft is dus... Kijk, als u tot nog toe goed alles gevolgd hebt, hè, dan is er geen probleem. De bruiloft, wanneer is de bruiloft?
Als hij komt.
Kijk, het punt is, we spreken over de komst van de zoon des mensen, niet over zijn komst in de lucht.
Nee.
Ook niet over zijn komst op de Olijfberg. Dat hebben we al besproken. Dat is al geweest. We spreken over zijn zitten op de troon. Ik teken hier altijd een stoeltje, zo, hè. Want om het maar goed aanschouwelijk voor te stellen. We spreken over de komst van de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid. Dat is vers 31 van Matthäus 25. Daar wordt het gezegd. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Over die komst praten wij. En nou wordt er gesproken over de bruidegom. Dat is die Zoon des Mensen uiteraard. Die ingaat ter bruiloft. En daar volgt dan uit dat de bruiloft begint nadat de Zoon des Mensen zit op de troon zijner heerlijkheid. En dus na het begin van de 1000 jaar. En daar volgt dus uit dat de bruiloft niks anders is als de 1000 jaar. Dat wat wij het 1000-jarig rijk noemen, is de bruiloft. Nou, dat is nog heel gemakkelijk, gaan we verder. En wat is dan het huwelijk? Dat is daarna. Ja, dat is nu eenmaal zo. Ik weet niet of dat hier ook nog zo is. In sommige grote delen van het land komt het niet alle dagen meer voor. Maar normaal heb je eerst de bruiloft en dan daarna heb je het huwelijk. Hè? Toch? Nou, ik probeer het netjes te zeggen, maar het is namelijk zo. Je hebt eerst de bruiloft en dan is er gemeenschap. En dat is nou waar het hier ook om gaat. Je krijgt eerst de bruiloft. Dat is de 1000 jaren. Dat is de huwelijkssluiting, ik moet het toch zeggen dus, hè. Dat is de huwelijkssluiting tussen de Heer en, nou laat ik zeggen, Israël. Dat is in ieder geval goed. En wanneer is de huwelijkssituatie? Dat is daarna. Maar wat is het daarna? Wel, daarna hebben we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarvan in 1 Korinthe 15 gezegd wordt dat God zal zijn alles en in allen. Nou, wat dat ook betekent, in ieder geval betekent het dat er gemeenschap is. Dat God zal zijn alles en in allen. Dat is de uitdrukking van de gemeenschap tussen de schepper en de schepping. In elk geval, dat is de huwelijkssituatie. En de belofte van een huwelijk is de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin God woont. En waarin gerechtigheid woont enzovoorts. En dat is het heel eenvoudige verhaal hier. Deze gelijkenis spreekt dus over dat wat in het Oude Testament al lang was aangekondigd. Namelijk de komst van de bruiloft. En vervolgens, wat daarna komt, is dan een nieuwe schepping uiteraard. Nou, dus in deze periode hebben we te maken met wat vooraf gaat aan de bruiloft. Het is de voorbereiding tot de bruiloft. Deze periode van 33 jaar. Eigenlijk misschien moet je zeggen de periode van 40 jaar. Dat maakt me niks uit meer hoor. Maar die hele periode, die hele generatie, dat is een generatie van voorbereiding tot de bruiloft. Tot het feest. Je weet hoor, dat het een feest zou zijn. Weet u nog dat aan Israël ook gezegd werd, van Israël ook gezegd werd, dat toen het uitgeleid werd uit Egypte, dat het werd uitgeleid om de Heere een feest te vieren? En dat feest was een bruiloftsfeest. In eerste instantie, in het verleden was dat. Toen de Heer zich Israël tot bruid verkoos. En dat was in het verleden. Alleen dat met het huwelijk is van alles misgelopen. Omdat de vrouw niet zo erg trouw was, zullen we dat. Ik probeer het netjes te zeggen, maar weer. Hè? Maar de Bijbel zegt het heel wat ruwer dan dat ik dat zeg, hoor. Hè? Maar goed, ik bemoei me liever niet met andermans huwelijk. Dus. Hè? Ja. Maar hoe dan ook, dit beeld wat de Heer aan de discipelen vertelt, deze gelijkenis, moet voor hen toch niet zo moeilijk geweest zijn. De gedachte van een bruiloft in de toekomst, waarin de Heer zich opnieuw Israël tot bruid zou verwerven, in overeenstemming met, ik noem maar wat, Jesaja, profetieën van Hosea, in overeenstemming met dus het hooglied, want het heeft die profetische betekenis. Dan weet je meteen waarom dat in de Bijbel staat. Hè? Wel, dat hele beeld van het nieuwe huwelijk, dat moet aan de discipelen bekend zijn geweest. En laat ik dan maar even verwijzen naar wat Johannes de Doper ooit zei. Hè? Die zei, die de bruid heeft, die is de bruidegom. Wat betrekkelijk vanzelfsprekend is, lijkt mij, maar goed. Hè? Hij zegt, wie de bruid heeft, die is de bruidegom. Hij zegt, en de vriend van de bruidegom, die stond erbij en die keek ernaar. Dat zoiets was het, hè? Maar die staat erbij en die verblijdt zich, staat er. Hè? Ja. Kijk, dat is opmerkelijk. Johannes de Doper rekende zich niet tot de bruidegom, dat was hij niet. Hij wees juist op die naam, hij komt, is meer dan ik, enzovoorts. Hè? Maar hij rekende zich ook niet tot de bruid. Want hij wist dat het toekomst pas zou zijn. Hij rekende alleen nog maar met de bruidegom. En hij noemde zichzelf een vriend van de bruidegom. Zie? Hij hoorde niet bij de bruidegom, want hij was niet een lid van het lichaam van Christus. Want dat kwam pas tot stand na de opstanding van Christus. Hij hoorde niet tot de bruid, want de bruid is in eerste instantie het bekeerde Israël. Dat is nog steeds toekomst. Dus hij, wat is hij? De vriend van de bruidegom. Hij kijkt ernaar, hij ziet het. En hij verblijdt zich over de bruidegom. Dat was alles. Zie? Maar bedoel maar, die gedachte van de bruidegom en de bruid en de bruiloft is een gedachte die we in de evangelie vaak genoeg terugvinden. Ook in de prediking, ook in andere gelijkenissen en daarom hier ook. Het is een heel eenvoudig beeld. Het gaat om de verwachting van de bruiloft of de verwachting van wat wij inmiddels noemen de 1000 jaren, het millennium. Nou, over die tijd gaat het en er staat er waren 10 maagden. Let wel, niet 10 bruiden. Dat lijkt me duidelijk ook dat het niet om de bruiden ging of zo, hè? Ja, ik bedoel zo, in andere schriftplaatsen leest men het Nieuwe Testament soms over maagden en dan wordt er gezegd dat gaat over de bruid. Dan wordt er gezegd dat de gemeente is als een reine maagd en als een reine maagd voor Christus gesteld wordt en dan zegt men dat is dan dus de bruid. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Want hier zijn ook maagden, maar zij zijn niet de bruid. Geen van 10. De 5 wijzen niet, de 5 dwazen ook niet. Dat zegt dus niks. Hè? Maagden wil precies zeggen wat het woord ook in de Bijbel betekent en wat er ook meestal bij gezegd wordt. Namelijk, het wil zeggen dat zij rein waren. Afgezonderd. Onbevlekt wordt het genoemd. Dat wil zeggen, ze nemen een hele speciale positie in. En van maagden zou gezegd moeten worden dat zij bestemd zijn voor iets wat nog toekomst is. Ze zijn in ieder geval gewoonlijk bestemd voor de man, uiteindelijk. Ja, ik weet niet of er feministen in de zaal zijn, maar dan kunnen ze beter maar vertrekken, vrees ik. Of anders moet ik vertrekken. Maar ik heb het over puur Bijbelse gedachten, hè. Ik heb het niet over onze wereld, over onze maatschappij, helemaal niet. Ik praat over Bijbelse waarheden. Dat wat maagd is, dat is dat wat bereid is tot iets. Toebereid, rein bewaard. Ik heb eens iemand horen spreken over deze gelijkenis, die begon te lezen en die zei, jongen, 10 maagden, waar halen ze die vandaan tegenwoordig? Hè? Want wat bewaren wij nog? Wij zijn nergens meer zuinig op vandaag aan de dag. Ik bedoel niet een beschuldigende vinger uit te steken. Ik zei niet u, ik zei wij. Hè? Wij zijn nergens meer zuinig op. Wij hebben niet het idee dat dingen bestemd zijn voor iets anders of voor de toekomst of zo. Maar hier gaat het over dat wat bestemd is voor de zoon des mensen. Dat wat bestemd is voor de bruidegom op een of andere wijze. Het is een periode van afwachting. Men wacht op de komst van hem die 1000 jaren tevoren beloofd was. Maar beloft gaat om beloften die nog steeds gelden uiteraard. En deze maagden zijn degenen die zich bewaard hebben. Ze zijn rein. Wij lezen trouwens in het Nieuwe Testament over 144.000 maagden. Ik moet het er maar eens bijschrijven even. 144.000 maagden. Die trouwens geen vrouwen waren, maar mannen. Ja, dat waren mannen. Er zijn meer mannelijke maagden in de Bijbel dan vrouwelijke maagden, hoor. En dan zie je maar, het gaat om rein bewaard zijn. Het wil niet zeggen dat ze dus de bruid worden. Nee, maar die 144.000 verzegelden, waarvan wordt gezegd dat zij de dienstknechten zijn van God. De dienstknechten zijn van Christus. En dus prediken zij de boodschap van Christus. En ze zijn bewaard, onbesmet van de wereld. Ze worden daaruit verzegeld en dus bewaard. En daarom staat er, zij zijn maagden. Zie je, en dat betekent in ieder geval dat ze rein zijn. en bestemd voor de Heer, gewijd aan de Heer. Daar gaat het hier ook om. 10 maagden staat er welke haar lampen namen. En een lamp is makkelijk, een lamp is een lichtdrager. Een lamp is niet licht, een lamp draagt licht. En in feite zijn daarom deze maagden zelf lampen, namelijk lichtdragers. Want het licht zelf, dat wordt veroorzaakt door het verbranden van de olie die in de lamp zit. Hè? En dat is zo aardig, want dat betekent dat een lamp iets bevat. Of nog beter, dat een lamp een vat is. Een vat is wat gevuld is met olie, dat is een lamp. Zie? En daarom is zo'n lamp al een beeld van de hele natuurlijke oude mens, die immers een aarden vat is, 2 Korinthe 4, die gevuld moet worden, bijvoorbeeld met olie, 2 Koningen 4. Kent u die geschiedenis van die weduwe die haar huis vol moest halen van Elia? Elia was het, of Elisa, dat weet ik niet. Elisa, geloof ik. Ja, ja. Het zijn altijd makkelijk als er een bijbelkenner in de zaal is. Hè? Die kan mij terechtwijzen. Elisa dus. Maar die vrouw, die weduwe, die geen man meer had. Het was haar man kwijtgeraakt. Net als Israël in het verleden. Die moest haar huis volzetten met vaten. Die van buiten ingebracht moesten. Want ze moesten halen bij de buren, staat er. De burinnen. Staat, daar moest ze het halen. In de Statenvertaling staat het zo. Hè? Dus het huis volzetten met vaten. En ze had een klein kannetje met olie nog. En oude olie hoor. Dat was niet nieuw, het was oude olie. Dat had ze al nog in haar. Ze was nog over. Er was weinig over, maar er was nog wat over. En van dat kleine beetje moest ze gaan uitschenken in al die vaten die ze in haar huis gehaald had. En zo vermenigvuldigde die olie zich. Wel, die vaten zijn het beeld van de oude mens, de natuurlijke mens. En eigenlijk is het zo dat die vaten in die geschiedenis een beeld zijn van het Israël, wat van buitenuit ingebracht wordt. Kunt u het nog plaatsen? Weet u nog dat Israël uitgejaagd wordt uit het land, vlucht uit het land, gedurende in feite de grootste deel van die 70ste week. En daarna worden ze terugverzameld in het land. Joden, Israëlieten. Zie? En ze worden terugverzameld in het land. Wel, dat wordt daar in 2 Koningen 4 uitgebeeld in die vaten die van buiten gehaald worden. Uit andere huizen, maar het wordt gebracht in het huis van deze weduwe. Het huis Israëls dus feitelijk. Want Israël is een weduwe, hè? Ja, ja. En daar in het huis wordt vervolgens, moet je opletten, staat bij dat ze de deur moest sluiten. Moest binnenkamers gebeuren, deuren sluiten. En later staat er dat ze het inderdaad zo deed, dat zij de deur sloot. En dat ze toen, samen met haar zoon. Wie zou dat nou zijn? Dat is de Heer zelf uiteraard, de zoon van de vrouw. Samen met de zoon schonk zij de vaten vol met olie. Dat wil zeggen dat olie een beeld is van het nieuwe leven. Van het leven wat God beloofd had. Dat is olie, hè. Beeld van de Heilige Geest bijvoorbeeld. En daar wordt de mens mee gevuld. Vaten. En een lamp is ook zo'n vat. Alleen dan geeft hij nog licht ook. Het aardige is dat tot die vrouw daar gezegd werd in 2 Koningen 4. Dat ze die olie moest verkopen. Ze moest het verkopen en daarvan leven. En de eerste schuld betalen van het overige moest ze leven, staat er. Ja. Nou, daar gaat het hier in Matteüs 25 ook om. Want het hele beeld, het 2 Koningen 4, is van toepassing op het Israël in de toekomst. Wanneer het tot geloof komt. Wanneer het olie ontvangt en gevuld wordt. Eigenlijk met dat wat ze nog steeds in huis had, namelijk het woord van God. Het oude beetje. Het was oud, van heel vroeger. Ze hebben het niet gekend. Ze hadden het wel in huis, maar men kent het niet. Men kent de schrift niet, ook onder Israël niet, vandaag aan de dag niet. Onder Israël niet, onder het christendom trouwens ook niet. Dus het is niets bijzonders, hè. Maar in ieder geval, dat diezelfde schrift, daar zitten al die schatten in verborgen. Weet u nog die gelijkenis over die schriftgeleerde die uit zijn schat voortbrengt oude of nieuwe en oude dingen? Hè? Daar staat het allemaal in. En al die vaten worden ermee gevuld. En dat is een beeld van geestelijke zegeningen die uitgedeeld worden. Ik weet niet of u zich dat wel eens realiseert. Maar ik bedoel het niet hoogmoedig of zo, maar soms voel ik me ook wel eens een keer zo'n vaatje. nou niet zo erg oud, want zo oud ben ik niet, maar die vol zit en waaruit geschonken wordt. En de talloze mensen worden ermee gevuld met wat ik al had, omdat ik erover spreek. Ja, dat kan nu ook zo gaan natuurlijk, maar ik spreek erover, het wordt uitgeschonken en ik, bij mij wordt het niet minder. Begrijpt u wel? En u kunt er ook vol van worden. Kijk, u ziet dat die olie dus een beeld is van geestelijke dingen. En ook van geestelijk leven, want daar gaat het om hoor. Gods woorden zijn geest en leven. Dus leven wat uitgedragen wordt. Zie? Dat is het beeld van het uitschenken. Maar ik kan ook zeggen dat ik probeer het te laten branden, licht te laten geven. Zodat we bijgelicht worden, dat we verlicht worden door het woord van God. Het is precies hetzelfde, maar een ander beeld. Maar de betekenis blijft gelijk. Het gaat om het uitdragen van de zegeningen die God ons gegeven heeft. En hier in Matteüs 25 gaat het om het uitdragen van de zegeningen die God hen gegeven heeft. Niet ons, want het gaat niet over ons. Het is wel zo dat het bij ons net zo werkt. Alleen het loopt bij ons niet net zo af. En dat is het grote verschil. Want wat hier gebeurt, is dat degenen die wel degelijk maagden waren, die wel degelijk oorspronkelijk ook olie ontvangen hadden, dat die niet volharden tot het einde en dus niet binnenkwamen. Dat weet ik wel, men gebruikt die boodschap wel eens om ons gelovigen op te peppen, zodat we toch maar goed doorgaan, om ons bang te maken dat we anders misschien ook buiten staan en niet de hemel inkomen. Maar ja, het gaat hier niet over de hemel. En het gaat niet over ons. En het gaat niet over de tegenwoordige tijd. Zie? En dat is wat we dus moeten weten. Als we dat niet weten namelijk, dan verliezen we onze rust, zie je? Van ons wordt verondersteld dat we rusten in het volbrachte werk van Christus. Dat we genade accepteren. En niet dat wij door onze eigen werken behouden worden. Maar goed, laten we kijken hoe het verder gaat. Er staat, er waren 10 maagden. 10, want 10 heeft te maken met het woord van God aan de ene kant en de menselijke verantwoordelijkheid aan de andere kant. Dat wil zeggen, 10, wij kennen de 10 geboden. Nou, in de Bijbel heten ze nergens zo, maar het is een term die in Nederland heel erg bekend is, hè? De 10 geboden. Want God sprak 10 keer, zegt men dan. En dat is op zich natuurlijk juist, God sprak 10 keer. Tegenwoordig zegt men ook vaak de 10 woorden, omdat men zich toch ook niet meer aan die geboden wenst te houden. Om een verkeerde reden trouwens. Maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval weet men dat God 10 keer sprak. Overigens vinden we dat ook in Genesis 1. Dat God 10 keer sprak. God zeide, daar zij licht. God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel. God zeide dat de wateren zouden terugtrekken enzovoort. God spreekt daar ook 10 keer. Lees het maar eens na. Als God spreekt, wordt het gemerkt met het getal 10. De woorden van God zijn 10. En vandaar dat het getal 10 ook te maken heeft met de verantwoordelijkheid van de mens. En zo is het bij deze maagden ook. Alleen hier is het beeld van de bruidegom. Het is het oud-testamentische beeld van de komst van de Messias tot Israël enzovoorts. En daarom ligt het voor de hand om bij deze 10 maagden in de eerste plaats te denken aan het volk Israël zelf. Wat immers oorspronkelijk geroepen is om het woord van God te prediken. Dat is wat de apostel Petrus ook zegt. En hij ontleent dat aan Deuteronomium. Hij zegt dat wij Gods volk zijn geworden om te verkondigen. Ja. Om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat wil zeggen dat de roeping van Israël, want tot hen schrijft hij in eerste instantie, dat de roeping van Israël was om te verkondigen. Dat is de taak geweest van Israël van oorsprong. Als de apostel Paulus gevraagd wordt wat dan het voordeel is van de Jood en het nut van de besnijdenis in Romeinen 3, dan zegt de apostel Paulus, nou dat is al erg veel, dat kan ik zo gauw niet zeggen. Maar het eerste is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat zij de woorden van God hebben ontvangen. Nee, dat het hun is toebetrouwd. Dat wil zeggen, zij hadden de verantwoordelijkheid ervoor. Niet alleen om het zelf te gehoorzamen. Dat natuurlijk ook, maar dat is vanzelfsprekend. Maar om het vervolgens ook te prediken. Zij waren de beheerders van dat woord. En zij waren dus Gods instrument in deze wereld om Gods woord hier op aarde uit te dragen. Dat is altijd zo geweest. Ja, wij zeggen wel heel gemakkelijk soms, ja, dat is voor Israël. Ja, Dat is nog maar de vraag. Hè? Van het nieuwe verbond wordt vaak gezegd door sommigen... van ja, maar dat is beloofd aan Israël. Dat is niet voor ons, dat is voor Israël. Ja, maar dat is een misverstand. Natuurlijk werd het aan Israël gegeven. Natuurlijk werd het aan Israël beloofd. Maar omdat Israël het voortaan ook zou uitdragen. In Israël en in het zaad, in Abraham en in zijn zaad... dat wil zeggen in Israël... zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Het was niet beperkt tot Israël... Die zegeningen zouden komen tot alle volkeren. Zie. Waardoor? Wel, doordat vanuit Israël al die zegeningen tot de volkeren gebracht zouden worden. Of doordat het woord van God door Israël gepredikt zou worden aan de volkeren. En vandaar dat wij dan ook vaak zeggen dat Israël Gods zendingsvolk was en ook zal zijn. Het is het vanzelfsprekend niet vandaag aan de dag. Integendeel, vandaag aan de dag wordt door lieden van andere talen en door belachelijke lippen tot het volk gesproken. En ook al zo horen zij helaas niet. Ja, ik citeer uit het Oude Testament en uit het Nieuwe, want daar wordt het aangehaald. Maar hoe dan ook, we moeten dus in de eerste plaats denken aan Israël, maar we moeten bovendien denken aan allen die het woord van God ontvangen hebben in die dagen, aan wie de boodschap gepredikt is, die op de hoogte zijn van de komst van de Messias, die bezig is zijn koninkrijk op te richten, wat dus de volgende 33 jaar in beslag neemt, zal ik maar zeggen, en van hem wordt verwacht dat ze die tijd trouw zijn. Daar gaat het om. En dat blijken ze niet te zijn... Want 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. En die 5 waren dwaas omdat ze niet trouw waren. Omdat ze in slaap vielen en vergaten waar ze toe ze geroepen waren. Het was ook nacht, trouwens. Maar ja, dat is bij ons ook zo. De wereld is nacht, maar wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Hè? Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. 1 Thessalonicenzen 5. Ja, ja, wij hebben het woord van God ontvangen. Wij zien. Geestelijk uiteraard. En daarom slapen wij niet. Geestelijk, althans niet. En maar zij hier, deze maagden, die sliepen wel. Daarom worden ze dwaas genoemd. Het eigenaardige is trouwens dat we te maken hebben met 10 maagden verdeeld in 2x5. Ja, ik heb eigenlijk een heel ingewikkeld verhaal in gedachten, maar ik geloof niet dat ik dat helemaal vertellen zal. Maar in de Bijbel is het zo... Ik zal proberen het vlug te vertellen, een klein beetje. U hoeft het niet te begrijpen. Maar ik wil u toch even wat laten zien. Kijk, de Bijbel spreekt over het heiligen van de naam des Heren. Nou, de naam des Heren, dat staat er nooit in de grondtekst. Er staat altijd de naam Yahweh. Of Yahoo, of Jehovah. Ik houd altijd maar op Jehovah. Het schijnt niet goed te zijn, maar ik doe het altijd maar, hè. De naam Jehovah. Die wordt in het Hebreeuws geschreven met een J, een H, een letter die meestal weergegeven wordt met een W. Maar het had ook een U of een O of een V kunnen zijn. Maar een W houden we het maar op in dit geval. En weer een letter H. Het zijn 4 letters. Daarom spreekt men ook over de 4 letters. Of over het tetragrammaton. Dat betekent dat het een woord is van 4 letters. Omdat men de naam niet wil uitspreken, zegt men dan de 4-letterige naam, hè? Maar goed, de Bijbel spreekt over het heiligen van de naam Jehovah. Zie, en de naam Jehovah ontstaat door het invoegen van klinkers, die er echter in het Hebreeuws niet staan. Dus schreef ze gewoon weer door. Er staan maar 4 letters. Maar in de Bijbel, in het Hebreeuws van de Bijbel, zijn alle letters zijn ook cijfers. Dus hetzelfde. Er is geen verschil tussen. Men heeft niet aparte cijfers. En een J is een 10... En een H is een 5, en een W is een 6, en een H is ook een 5. En het is dus 10, 5, 6, 5, dat is de weergave van de naam Jehovah. En vandaar het getal 26 in de Bijbel, het getal is van de Heer. Want 6 plus 5 plus 6 plus 5 is 26. Het komt echt voor. 26 is een getal wat spreekt over de Heer. Maar het punt is nu dat in de oude Joodse overlevering wordt gezegd dat deze naam van 10, 5, 6, 5 eigenlijk zo gespeld moet worden. Namelijk 10 boven, En dan 5. En nog een 5 beneden. En nou mist u alleen nog de 6. Zie, want die hoort hier te staan. 10, 5, 6, 5. Die 6 hoort hier tussen te staan. Maar die 6, die wordt dan meestal niet geschreven. Of die wordt geschreven door een streep ertussen te zetten. Omdat alleen die ene letter 6, die W dus, die betekent in het Hebreeuws en. Het woordje en. Dat is één letter. En op deze wijze krijgen we dus de naam zo gespeld. Een 10 boven en 5 en 5 beneden. Dat wil zeggen, naar boven gezien, naar God toe gezien, is het een eenheid, namelijk 10. Het is één tiental, het is een eenheid, vandaar dat er bij ons ook cijfer 1 in zit. Het is een 10. Hè? Maar aan de benedenkant, dat wil zeggen aan de aardse kant, hebben we van die naam 2 vijven. Dat wil zeggen aan de aardse kant is hij verdeeld. En er staan dus 5 en 5 tegenover elkaar. Een linkse 5 en een rechtse 5. En waarom zeg ik dat nou allemaal? Nou, in de eerste plaats, omdat we hier ook te maken hebben in Matteüs 25 met 10, die verdeeld blijken te zijn, wat hun werkzaamheden hier op aarde betreft, in 5 en 5. En dat niet alleen, want in het verdere verloop van deze redenvoering van de Heer komen we terecht in het eind van dit hoofdstuk. En daar wordt gesproken over de Zoon des Mensen, die zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En hij zal de hele mensheid, alle volkeren namelijk, voor zijn aangezicht verzamelen. En hij zal hen scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zet de ene helft aan zijn linkerhand en de andere helft aan zijn rechterhand. Dat wil zeggen, dit is een categorie, dat zijn de bokken die zijn links. Het loopt slecht af als je links bent hoor. Hè? Ik zal geen namen noemen, hè? Maar u kent die dokter anders nog wel. Nou, het loopt slecht met je af als je links bent. Hè? En maar als je rechts staat, dat is de goede kant. Net zo goed als dat de Heer zelf zit aan de rechterhand Gods. Dat is rechts, dat is goed. Zit aan mijn rechterhand. Dat is goed. Maar linkerkant, dat is de verkeerde kant. Zie? Nou, zo is het hier ook. We vinden 10 maagden verdeeld in 5 aan de linkerkant, de dwazen vanzelfsprekend, en 5 aan de rechterkant. En met die 5 aan de rechterkant gaat het goed. Ze zijn die schapen uit het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Daar komt het op neer. En ik had het over het heel maken van de naam Jehovah. Heiligen staat er namelijk, het heiligen. De naam des Heren, heiligen. Maar heiligen betekent letterlijk heel maken. En het veronderstelt dus dat de naam gebroken is. In twee delen uiteen is gevallen. En het heel maken van de naam Jehovah is eigenlijk zoiets als die twee vijven weer aan elkaar koppelen. Alles weer één maken. Zie? Want de tragiek is dat hier op aarde die naam gebroken is. Want hier op aarde is alles verdeeld. Het is voor of tegen. Het is links of rechts. Enzovoorts. Maar de bedoeling is dat het één gemaakt wordt en dat alle dingen onder één hoofd verzameld zullen worden. Of onder één zullen worden samengebracht. Hè? Dat staat in Efeze 1. Dat is de bedoeling uiteindelijk. Maar hier zien we nog die verdeling. Het heel maken van de naam Jehovah heeft dus te maken met het koppelen van die twee vijven. Het is 5 plus 5. En weet u waar dat in de Bijbel voorkomt? Ik weet dat het moeilijk is. U zit misschien heel vreemd te kijken. Want wat dat nou gebeurt. Wat daar nou op het bord terecht komt. Hè? Maar zal ik u dat eens vertellen?
Vijf maanden. Vijf glazen wijs.
Ja, maar het komt nog ergens voor. We hebben namelijk op een gegeven moment te maken met Abram. En hoe heet hij? De vrouw van Abram. Kijk, in tweede instantie krijg ik toch het goede antwoord. Hè? Abram was getrouwd met Sarai. Juist, met twee puntjes erop. En Abraham was getrouwd met Sarah. Ja, en weet je wat er nou gebeurd is? Kijk, in het Hebreeuws, dat wil zeggen in de grondtaal van de Bijbel, is het gewoon zo dat Abraham... dat in de naam Abraham, die zo gespeld wordt zonder A, want die A bestaat gewoon niet in het Hebreeuws, dat daar tussen gezet is een H. Dat wil zeggen een 5. Die was er eerst niet in zijn naam en later kwam die er wel in. En nou is de vraag, waar kwam die vandaan? Van Sarah, inderdaad. Dat zal ik u laten zien, want de naam Sarai wordt gespeld met een I aan het eind. En dat is een 10. Dat is de J of de I, dat is in het Hebreeuws hetzelfde, dat is een 10. Maar haar naam werd veranderd in Sarah, dat wil zeggen met een H aan het eind, zodat daar ook een 5 stond. Dat wil zeggen, Sarah had die 10, maar die werd verdeeld in 2 × 5. En de ene 5 ging naar Abraham. En het gevolg daarvan was, ik zeg het natuurlijk heel vreemd hoor, dat weet ik wel. Maar het went wel. Maar het gevolg daarvan was dat Abraham en Sarah vruchtbaar werden. Want wat daarna tot stand kwam, was gemeenschap. Dat wil zeggen, de 5 en de 5 werden weer samengebracht. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? En zij brachten voort, er kwam vrucht uit voort. Maar het is de uitbeelding van het heiligen van de naam des Heren. Het heel maken weer. En toen die 2 × 5, toen die 5 bij elkaar kwamen, zou je dan moeten zeggen, toen kwam er weer de vrucht tot stand. Toen kwam een nieuw leven tot stand. Dat is het verhaal. Zie? Dus in de Bijbel is het zo, ik hoop dat ik dat duidelijk heb laten zien nu, dat 10 helaas verdeeld is in 2 × 5. Dat hoort niet zo, maar bij ons is dat wel zo. Want de 10 geboden, waar waren die op geschreven? Op 2 stenen tafelen. Dat betekent dus in de praktijk 5 op de linkse en 5 op de rechtse. In elke hand had hij er 5. Hey, ik had het over Mozes. Ik bedoelde te praten over Mozes die van de berg kwam met die 2 stenen tafelen. Maar ik kan het gewoon zo ook doen, hè? In elke hand had hij er 5. Zie, het is een hele schepping zo hoor. 10 vingers, maar aan elke kant 5. En als wij bidden, wat doen wij? Wij maken ze tot 10. Hoe weten wij dat? Wij weten dat helemaal niet. Hè? Ik heb het ook nooit van iemand gehoord hoor. Het is gewoon dingen waar je dan zelf bij bepaald wordt en die je dan ziet. Ik weet ook niet waar het vandaan komt dat we de handen vouwen. Vind je de hele Bijbel niet. Je kunt je hand ook zo vouwen, zegt men. Hè? Maar vanwaar dat vlechten? Van hoe weten we dat? Hè? Maar toch is het dat. Alles komt bij elkaar. Dus weer eenheid, is gemeenschap, wanneer we treden tot de Heer. De 5 worden bij elkaar gebracht en er is nieuw leven. Dat is het. Zie? Dat is niet bijgeloof en dat is ook niet occult. Dat is puur Bijbelse symboliek. Waar we geen verstand meer van hebben, helaas. Maar dat is het, hè? Nou goed, nou moet ik nodig verder natuurlijk. Dus ik draai het bord weer gauw om. Even terug naar die kwestie van die 5 wijzen en 5 dwaze maagden. U ziet dus dat het vanzelfsprekend is dat ze verdeeld worden in 5 aan de ene kant en 5 anders. Natuurlijk niet 4 en 6 of 3 en 7. Dat had het wel kunnen wezen natuurlijk. Maar het is 5 en 5 vanwege de typologische betekenis. U moet dus niet denken over aantallen, over verhoudingen van God is precies de helft. De helft van de mensen, van de gelovigen is trouw en de andere helft is ontrouw. Want zo is het niet, hè? Het is gewoon een deel en een ander deel. Daar gaat het om. Nou. Dan staat er over die maagden in vers 3. Die dwaas waren, haar lampen nemende namen geen olie met zich. En dat is natuurlijk erg onverstandig, want als je zo'n lamp hebt, dan kun je er alleen wat mee als er olie in zit. Want een lamp op zich is niks natuurlijk. Hè? Nee, daar heb je niks aan. Ik wou zeggen, je kunt er altijd nog olie in doen, maar zelfs dat deden ze niet. Dus ik bedoel, aan een lamp heb je dan natuurlijk weinig. Hè? Maar er staat, ze namen geen olie met zich. Maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. En als nu de bruidegom vertoefde, dat wil zeggen, het duurde toch nog wel vrij lang eigenlijk. Voor u verscheen. Hè? Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze alle sluimerig en vielen in slaap. En ziet u wat er gebeurt? Ze vielen alle in slaap. Niet alleen die vijf. Welke vijf dan ook, hè? Maar niet vijf vielen in slaap, maar ze vielen alle tien in slaap. Dat is wat er gebeurt. En op zich is dat niet zo heel erg. Hè? Als je maar geprepareerd bent. Uiteindelijk blijft het zo dat de positie van rust een normale positie is voor een gelovige. Ook hier. Maar ze moesten bereid zijn voor dat waartoe ze geroepen waren. Kijk, zij waren niet geroepen om de hele nacht door licht te geven. Dat is heel merkwaardig, maar het is zo. Ze waren niet geroepen om de hele nacht door licht te geven. Integendeel, ze waren geroepen om licht te geven op het moment als de bruidegom de bruiloftszaal binnen zou gaan. Dat is toch duidelijk? Dat moesten ze doen. En dat is ook de reden waarom die andere vijf er niet inkwamen. Ze waren er niet om licht te geven toen. Het is precies als in de voorgaande gelijkenis waar gezegd wordt: zalig is de dienstknecht welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. Het allerbelangrijkste is of ze aan het eind van de rit, dat wil zeggen aan het einde van die periode, namelijk bij de komst van de Zoon des Mensen op de troon zijn de Heerlijke, of ze dan inderdaad bereid zijn en dan bezig zijn met wat er van hen verwacht wordt. Dat is belangrijk. Want het kan best, het zou theoretisch kunnen dat ze geen olie met zich hadden meegenomen, dat de lampjes uitgingen, nou die gingen ook uit, en dat ze vroegen aan die anderen van: hebben jullie nog olie? En die gaven het toen niet, dat staat hier ook allemaal hoor. En dat toen gezegd werd: nee, maar ga dat maar bij de verkopers halen, enzovoort. En dat ze dat toen gedaan hadden en nog op tijd waren terug geweest. Dat kon ook. En er was er niks aan de hand geweest verder. Ja, ja. Maar het gaat erom dat ze niet op tijd waren. Ze waren te laat, want het ging om een tijdstip. In al deze gelijkenissen hier gaat het om een tijdstip. Zie? Om een uren welke ze niet wisten. Ja, omdat ze sliepen, maar goed. He? Maar op een uren, op een bepaalde uren, namelijk het uren wanneer de Heer zou komen, dan zou hij die dienstknecht moeten vinden al zodoende. En als de bruidegom kwam, zou hij die maagden moeten vinden bij de ingang van de bruiloftszaal, wachtende met hun lampjes. Ja, waarom? Misschien was dat de gewoonte, weet je veel. Ik bedoel, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat ze dat gewoon moesten doen. Hè? En dan is het zo dat die olie een beeld is van geestelijke zegeningen, en dat die dat licht uitdragen enzovoort. Dat is natuurlijk een beeld van mensen die geestelijk actief zijn. Die een bewust, positief, geestelijk leven hebben. Daar gaat altijd wat van uit namelijk. Dat is niet omdat ze nodig moet, maar dat is vanzelfsprekend. Dat is wat de Heer zegt aan de Samaritaanse vrouw. Bepaalt geen maagd overigens. Maar hij zegt ook tegen haar. Ja, ook tegen haar wordt gezegd. Ja, ook tot mensen van heel slechte reputatie wordt het gezegd. Hè? Als je maar gelooft, dan is alles goed. Want als je gedronken hebt van het water dat ik u geven zal, zegt de Heer, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Niet stromen van levend water moeten uit uw binnenste vloeien. Nee, het zal gebeuren. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Daarom is het niet, als iemand dus niet het woord van God spreekt of ervan getuigt, is dat niet zozeer een tekortkoming. Dat wil zeggen, hij doet niet wat van hem verwacht wordt. Het is een gebrek aan zijn geestelijk leven, durf ik rustig te zeggen. Moet je ook niet verschrikken. Hè? Een mens mag best gebreken hebben hoor. Maar het betekent in ieder geval dat zo iemand geestelijk nog niet volgroeid is. En daar heeft hij dan ook de tijd voor gekregen. Om ook in geestelijke zin op te groeien. Hè? Maar na verloop van tijd moet van elke, kan of mag ook van elke gelovige verwacht worden dat hij spreekt over zijn Heer, dat hij ervan getuigt op wat voor wijze dan ook. Niet omdat het moet of zo, maar gewoon vanzelfsprekend, gewoon in het dagelijks leven. Niet omdat iemand gezegd heeft dat u het eens tegen uw buurvrouw moet vertellen of zo, want zo ligt dat niet hoor. Dat gaat heus vanzelf wel. Het is eigenlijk zo dat als wij een positief geestelijk leven hebben, als wij georiënteerd zijn op de hemelse dingen, op de geestelijke dingen, op het woord van God, en de buurvrouw komt, dan begint die buurvrouw er vanzelf al over. Hè? Ja, dat vinden wij soms vervelend natuurlijk, maar zo werkt het. Niet omdat wij daar naartoe gaan, maar dan komen ze wel bij ons ook, als wij er niet naartoe gaan. Zo werkt dat. En wat van een gelovige verwacht mag worden, is dat hij eerlijk is. En dat hij dus ook eerlijk is wanneer hij spreekt over wat hem motiveert en wat hij gelooft. Ja, dat lijkt me duidelijk. Nou, dus zo ligt het hier bij deze maagden ook wel. Behalve dan dat nogmaals van hun wordt verwacht dat ze het ook inderdaad doen. In verband met die komst van die bruiloft enzovoort. Van hun wordt verwacht dat ze gereed zijn op dat bewuste tijdstip. En let wel, wij staan hier te praten over een tijdstip waarvan we ook hebben vastgesteld wanneer het is. Ik heb geen jaartallen genoemd, geloof ik, tenminste. Ik weet het niet zeker. Nee, hè? Heel goed. Ik heb geen jaartallen genoemd. Nou, maar die mensen die daar leven en die misschien de bandjes horen die hier zijn opgenomen. Ja, waarom niet? Die gaan een paar jaar mee, hoor, die dingen. Hè? Die kunt in ieder geval wel weten, zal ik maar zeggen. Ik noem maar wat geks natuurlijk. Maar je kunt ook mensen hebben die net als ik gewoon de Bijbel bestuderen, komen ze er ook wel achter. Want als namelijk de opname van de gemeente geweest is, en als notabene de verschijning van de Heer op de Olijfberg geweest is, dan kun je van daaruit keurig uitrekenen wanneer die Heer komt. Dus zo erg is het niet. En zo erg onder druk staan deze mensen ook niet. Nee, dat is zo hoor. Men kan dat wel weten. We hebben de vorige keer bij stilgestaan. Men wist niet omdat men sliep. Maar als men niet slaapt, weet men wel. En van deze bruidegom wordt ook gezegd dat hij kwam en dat ze hem als het ware hoorden. Zie, men wist dat hij aankwam. Het is niet zo moeilijk. Maar wat verwacht wordt is dat ze op het vereiste tijdstip aan de normen voldoen. Dat is een heel vanzelfsprekende zaak, want zo besturen wij ook de gang van zaken vandaag de dag in onze gezin, in onze maatschappij, weet ik veel waar, hè. Dan stellen we data en tijdstippen en dan moet het voor elkaar zijn. Nou, zo is het hier ook. Dus het is niks moeilijks, het wordt niet wat te veel gevraagd van deze mensen. Het wordt alleen gevraagd dat ze op het tijdstip beschikbaar zijn. En verder is het zo dat deze olie die zij dus nodig hebben inderdaad beschikbaar is. Eigenlijk is het zo dat olie, om het nou gemakkelijk te zeggen, een beeld is van de Heilige Geest. Ja, laat ik er maar eens op ingaan, dat is wel goed. Olie is een beeld van de Heilige Geest, hè? Nou, de Heilige Geest zou worden uitgestort volgens Joël 2... bij de wederkomst van Christus. Ja, ik moet anders zeggen, bij de bekering van Israël. En Israël komt tot bekering aan het eind van de 70ste week. En op dat tijdstip gaat dus ook die profetie van Joël 2 in vervulling. Nou, ik erover praat, herinner ik me, ik heb het hier staan te vertellen. Want in Joël 2 vindt hij die profetie van dat de Heer van zijn geest zal uitstort op alle vlees. En dat dat gebeurt wanneer de zon verduisterd zal worden, de maan er schijnsel niet geven, de sterren van de hemel vallen. Dat is het einde van die 70ste week. Dan wordt de geest uitgestort, dat wil zeggen, dat is die olie, die is er dus. Alleen het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat die Heilige Geest wordt overgedragen van de een op de ander. Want waar moesten deze mensen olie halen? Bij de verkopers. Ja. En die vrouw waar we het er straks over hadden, die weduwe in de dagen van Elisa, die moest ook inderdaad de olie verkopen. Zij was zo'n olieverkoopster. Ja. En wat we dan ook vinden in de eerste dagen van Handelingen, is inderdaad dat de Heilige Geest wordt overgedragen. Niet altijd, maar in vele gevallen worden mensen de handen opgelegd door de apostelen en zeggen: ontvang de Heilige Geest. Het wordt doorgegeven. Toen was dat nog zo. Niet altijd, zeg het nogmaals, maar soms. Want zo zal het namelijk ook zijn in de toekomst. En uiteindelijk, ik geloof dat ik het ook wel gezegd heb, in die dagen wist men niet dat de dingen vervuld zouden worden in de toekomst. Men wist toen niks over de, want er was nog niet geopenbaard, over de roeping van de gemeente als het lichaam van Christus met de hemelse bestemming enzovoort. Dat is allemaal niet aan de orde geweest toen nog. Toen dat door Paulus geopenbaard werd, toen hielden al die dingen op. Die wonderen en de tekenen hielden op, de genezingen hielden op. En ook het handen opleggen om de Heilige Geest over te dragen hield op. Ja, ja, dat is allemaal verleden tijd. Maar in de toekomst is dat er weer. Zie, er zijn niet voor niks 144.000 verzegelde maagden. Die over de hele wereld uitgaan en deze boodschap prediken. En ongetwijfeld gaat het als in de dagen van Handelingen. Dat handen worden opgelegd en ze ontvangen de Heilige Geest. Zie? En dat zijn die verkopers. En wat men moet inleveren, men moet voor betalen. Wat men inlevert, namelijk voor het ontvangen van dat leven, is oud leven. Het oude leven van de natuurlijke mens. Wordt ingeruild, in feite, hè, je moet jezelf opgeven om nieuw leven te ontvangen. Dat principe geldt voor ons ook vandaag aan de dag. Hè? Ja, ja. De ontwikkeling van het leven van Christus in ons gaat ook ten koste van ons oude leven, hoor. En dat is daar net zo goed het geval. Zie? Maar het kan en het is er. Er is een belofte aan verbonden. Dat in hun generatie, in hun generatie, dat wil zeggen, ze kunnen het allemaal overleven en beleven, dat dan de tijdstip zal passeren waarop dat oordeel over de levende mensheid komt en Satan gebonden wordt en de 1000 jaren zullen beginnen. Daar gaat het hier om. En dan blijkt dat degene die niet genoeg hadden en die dus op het juiste tijdstip niet bezig waren met de dingen waarmee ze bezig moesten zijn, dat ze niet ingingen. En dat staat er, hè, in vers 10. Als zij nu heen gingen om te kopen, dat wil zeggen ze waren wel weer op de goede weg, maar ze waren nog lang niet aan hun eigen werkzaamheden toe. Maar als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Die gereed waren gingen met hem in en de deur werd gesloten. Zie, weer een gesloten deur. En dan staat er in vers 11, daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heer, Heer, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Nee, dat was te laat. En ik ken u niet wil niet zeggen, ik weet niet wie u bent. Ik ken u niet wil zeggen, ik heb geen deel aan u. Dat is de normale betekenis van de uitdrukking in de Bijbel. Eigenlijk, ik heb geen gemeenschap met u. Ik ben niet met u verbonden, we hebben geen overeenkomst of zo, hè? Dat betekent het. Ik ken u niet. En dan staat er zo, waak dan, want gij weet niet, gij weet de dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. En weer de oproep om wakker te zijn. Zie, de essentie van deze geschiedenis is niet dat die maagden te weinig olie hadden, want dat was het probleem niet. Het probleem was dat ze te laat waren. Want te weinig olie kon in voorzien worden. Er was olie zat, er waren verkopers. Zie? Maar ze waren te laat, ze hadden hun tijd verslapen. Dat was het probleem, ze waren niet attent geweest. Ze hadden niet voor maatregelen gezorgd om op het juiste tijdstip gereed te zijn. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dan wordt er dus weer gezegd, waak dan, want ge weet de dag niet nog de uur in welke de Zoon des mensen komen zal. Want als die Zoon des mensen komt, zal hij allen die hij niet kent, zal hij inderdaad wegdoen. En alleen degenen die wel bereid zijn, die zullen ingaan in die bruiloftzaal. Het is de oude gedachte van dat Israël geroepen is om het woord van God te prediken. Maar in feite dat dus elke gelovige daartoe geroepen is. Maar het gaat hier nou over de gelovigen als volk. En het punt is dat dat volk Israël heeft dat in het verleden nooit gedaan. En wanneer het in de toekomst tot bekering komt, aan het eind van de 70ste week, zal het alsnog moeten waarmaken dat wat het in het verleden niet heeft waargemaakt. Dat wil zeggen, het zal alsnog moeten doen waar het in het verleden voor geroepen is. En nou ik het daar toch over heb, zeg ik er nog maar eens wat bij. Heb u wel eens gelezen dat die brief van de apostel Jacobus geschreven is aan 12 stammen van Israël? Ja, dat heb ik niet uitgevonden, dat staat er hoor, Jacobus 1:1. Dat er geschreven is aan de 12 stammen van Israël dus, in de verstrooiing. Nu, wij kennen vandaag de dag met 2 stammen van Israël. Nou ja, misschien drie. Dat is Juda, daar komt de naam Jood vandaan. Benjamin en de stam van Levi. Een deel van de stam van Levi. Maar we kennen in wezen maar de twee stammen. En nou goed, een stuk van de stam van Levi. Maar twee stammen. Dat wil zeggen, dat is niet alleen nu zo. Dat was ook in de dagen van Jacobus al zo. Want de 10 stammen, de andere stammen, waren weggevoerd in ballingschap. In, ik meen 722 voor onze jaartelling. Dat wil zeggen, dat is meer dan 2.500 jaar geleden inmiddels. En sindsdien hebben we nog maar 2 stammen. Dus de Joden. Het punt is nu dat deze brief die Jacobus geschreven heeft, geschreven werd aan 12 stammen. En dat betekent dat als we dat letterlijk nemen, en waarom zouden we dat niet doen, dat die brief nog nooit bezorgd is. Die ligt nog steeds post de restante. Ja, die is nog niet bezorgd. Want wij kennen geen 12 stammen. Echt niet, die zijn er niet. Die zijn er wel, maar we kennen ze niet. We weten niet wie het zijn. Zie? En dan gaan we weer verder. In de toekomst weten we weer wel over 12 stammen. Want wat de schrift leert is dat de 2 en de 10 stammen weer tot 1 zullen worden. Weer 1 volk. Ezechiël 37 bijvoorbeeld spreekt over die dorre doodsbeender die uiteindelijk dan toch weer 1 levend lichaam vormen. Maar in datzelfde hoofdstuk vinden we vervolgens een profetie over 2 houten die de profeet in zijn hand moet nemen. 1 voor de 2 stammen. En het andere stuk is een beeld van de 10 stammen. En die moet ze tegen elkaar aanhouden en in zijn hand worden tot 1. Tot 1 hout. Dat is een beeld van de hereniging van de 2 en de 10 stammen van Israël. Zodat alle 12 stammen weer bij elkaar zullen komen. Het 1 volk Israël zullen worden. En wanneer is dat? Ja, na de bekering eerst van de 2 stammen. Van het Jodendom dus. Want dat lees je in Ezechiël 37. Dus de 12 stammen komen pas weer boven water, zeg ik dan altijd, na de 70ste week. We hebben erover gesproken, naar aanleiding van Matthäus 24, vers 31. Waar staat dat zijn uitverkorenen bijeen vergaderd worden uit de 4 winden. Het zijn alle 12 stammen. Ze worden bijeen vergaderd. Maar het gek is, er komen 12 stammen weer. Maar Jacobus schrijft de brief aan 12 stammen in de verstrooiing. Dat wil zeggen, terwijl ze nog niet eens terugverzameld zijn naar het land, of in ieder geval nog niet volledig zijn terugverzameld naar het land. En de enige periode waarin die brief dus echt helemaal 100% letterlijk van toepassing gebracht kan worden, is deze periode van 33 jaar. Ja, dat is echt zo. Kijk, de brieven van Paulus zijn op die mensen niet van toepassing. Zij zijn geen leden van het lichaam van Christus, zij verwachten niet de opname van de gemeente. Zie? Maar er zijn andere brieven die wel degelijk alleen op hen van toepassing zijn. En dat is met name de brief van Jacobus. Ik weet wel, er staan net als hier in Matthäus 25 ook in de brief van Jacobus waarheden die wel degelijk ook voor ons gelden. Maar die gelden voor ons niet omdat ze daar staan. Dat wij olie hebben ontvangen en een lampje hebben, dat wij licht geven enzovoort. Dat is wel waar, maar dat staat niet hier in Matthäus 25. Dat zult u ergens anders moeten zoeken. Daar gaat het nou maar om. En zo staan er in de Jacobusbrief ook waarheden die wel degelijk op ons van toepassing zijn. Maar niet omdat ze in die brief staan, maar omdat ze in andere brieven staan. Maar de brief van Jacobus als zodanig is gericht aan de 12 stammen, nog in de verstrooiing. En het eigenaardige is, als je die brief leest, dan blijkt hij gericht te zijn aan gelovigen. En vandaar dat men het gemakshalve maar toepast op de gemeente. En men zegt dat het wel mag, omdat die brief nou eenmaal aan gelovigen geschreven is. Dat blijkt uit de inhoud. Maar het punt is, het wordt geschreven niet aan de tegenwoordige gelovigen, maar aan de gelovigen in die toekomende periode. En we weten het al natuurlijk, want na de 70ste week komt heel Israël tot geloof. En als dan dus een brief geschreven wordt aan de 12 stammen in de verstrooiing, zijn dat uiteraard gelovigen. Die wachten op hun terugverzameling. Of die uitgestrooid zijn, nog verstrooid zijn, nog over de gehele wereld, om het woord van God daar te prediken. Ja. En ik hou het op het laatste, want de terugverzameling kan natuurlijk vrij snel. Dat kan heel vlug natuurlijk, hè. Ja, als ik in Australië zou moeten wezen, dan ga ik daar binnen een dag of zo zijn. Nou, 2 dagen misschien, ik weet niet precies. Hè? En zo moet het dus ook mogelijk zijn om in een recordtijd alle Israëlieten vanuit de hele wereld te verzamelen. Dat neemt misschien een paar weken, maar geen 33 jaar. En ook niet de moeite waard om een speciale brief aan te richten, lijkt mij. Maar goed, dat is niet aan mij ter beoordeling uiteraard. Maar het punt is dat er een brief staat voor die hele periode van 33 jaar. En wat staat er nou in die brief die de apostel Jacobus schrijft? Een apostel die overigens gewoon in het Hebreeuws Jacob heette, hoor. Ook niet zonder betekenis, vanzelfsprekend, hè. Maar wat staat er in die brief? In die brief staat wat je in geen enkele andere brief leest. Daar staat dat je misschien een gelovige kunt zijn, maar dat het niet voldoende is. Wat staat daarin? Want, zegt de apostel, hoe weet ik dat of je een gelovige bent? Dat kan ik toch niet zien? En dus zegt hij, toon mij uw geloof uit uw werken. En hij zegt, want je moet uit werken gerechtvaardigd worden voor God. En het probleem van de theologen is al, ja, ze vertellen het u misschien niet, omdat ze het liever niet vertellen, dat ze een probleem hebben. Maar het probleem van de theologen is dat de apostel Jacobus het net andersom zegt dan de apostel Paulus. Paulus zegt, Abraham werd gerechtvaardigd uit geloven, niet uit werken. En Jacobus zegt, Abraham werd gerechtvaardigd door zijn werken. Niet door geloof alleen, maar uit zijn werken. Ja. En ze hebben allebei gelijk. Maar het gaat er maar om, wat passen wij nou op ons toe? Hè? Ja, wij passen Paulus op ons toe en Jacobus dus niet. En dan is de volgende vraag, op wie passen we Jacobus dus toe? Dat is de volgende vraag, hè? Jacobus passen we toe op de gelovigen van die 33 jaar daar. Nou, of de hele 40, maar in ieder geval de gelovigen van de toekomende bedeling. En dat is het hele verhaal. En daarmee is de tegenstrijdigheid weg. Het is geen tegenstrijdigheid. In die dagen wordt verwacht dat de gelovigen, met name die van Israël, want daar gaat het over, 12 stammen, nog in de verstrooiing, van hen wordt verwacht dat zij getuigen zijn en dat ze het woord van God prediken. Dat zijn werken dus. En dat is wat de Heer van hen verwacht. En de Heer wil die werken zien. En daarom wekt de apostel Jacobus hen op en zegt, toon dat geloof uit uw werken. Maar dat geloof zonder werken, dat is dood. Hij zegt, het is er wel, maar je kunt het niet zien, je hebt er geen gemeenschap mee, je hebt er ook niks aan. En dat betekent dat het dood is, hè? Dat is geen contact. Komt niet naar buiten, doet niks. Dat is dood. En hij zegt, geloof zonder werken is dood. Dat is waar, dat is vandaag ook waar. Zie? Maar God verwacht een levend geloof dan. Een actief geloof wat ook aan de buitenkant gezien kan worden. En kijk, het punt is natuurlijk dat ons geloof ook gerust aan de buitenkant gezien mag worden. Maar het is niet voorwaarde voor of we in de hemel komen. Want wij leven puur enkel en alleen onder de heerschappij van de genade. Maar deze volgende bedeling wordt niet beheerst door genade, maar wordt beheerst door rechtvaardigheid, door het rechtvaardig oordeel van God, wat komt over de totale levende mensheid, maar niet voordat dat boodschap, het woord van God, gepredikt is binnen 1 generatie aan die levende mensheid. Gods oordeel komt niet plotsklaps uit de hemel vallen, het wordt eerst gepredikt. Uiteraard door de gelovigen van die dagen, doen wie anders? En dus wordt van die gelovigen verondersteld dat ze trouw zijn. Dat is de betekenis van deze gelijkenis. En het is ook de betekenis van de volgende gelijkenis die we dus dan de volgende keer bespreken. Ja, want het is ook een moeilijke gelijkenis hoor. Die van die talenten. Ja, lees hem thuis maar eens na. En dan moet u er vooral eens proberen hem te vergelijken met Lucas 19, de gelijkenis van de ponden. Lucas 19. En dan zult u zien dat ze bijna gelijk zijn. Maar dat ze totaal verschillend aflopen. Omdat de ontrouwe dienstknecht hier uit de gelijkenis van de talenten, die wordt buitengeworpen. en de ontrouwe dienstknecht in de gelijkenis van de ponden. Die krijgt ook geen loon, maar die wordt niet buitengeworpen. Die gaat mee naar binnen. Ja, die gaat het koninkrijk in. En hier gaat de ontrouwe dienstknecht eruit. En de vraag is nou, welke gelijkenis is er op ons van toepassing? Dat is belangrijk, hè? Dat we niet met de verkeerde leven en dus de verkeerde dingen voor ogen hebben. Nou, daarover hebben we het de volgende keer. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in Christus. Wij danken u dat we mogen leven onder de heerschappij van de genade. We danken u, Vader, dat die genade verband houdt met de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, die ons gepredikt werd door de apostel Paulus. We danken u, Vader, dat we mogen zien op een geopende hemel. Dat we mogen leven in het licht van uw woord, in het licht van uw Zoon, die het licht der wereld geworden is. We danken u, Vader, dat u van ons niet eens verwacht dat wij werken, maar dat u van ons slechts verwacht dat wij geloven in de eerste plaats en dat u ons op grond daarvan eeuwig leven geeft en niet op aarde, maar in de hemel. Maar we danken u ook, Vader, dat we ook wel degelijk ook uw getuigen mogen zijn, ook in deze wereld. En dat we door het brengen van uw woord ook u mogen grootmaken. Dat we mogen getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. En dat we mogen spreken met vrijmoedigheid over u en over uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we dienaren mogen zijn van een nieuw verbond. En dat de dienstknecht, de arbeider, ook zijn loon waardig is. En we danken u dat we daarom ook mogen uitzien naar de beloning die we ook in de hemel mogen in ontvangst nemen. Maar boven alles danken u dat u dat ons genade gegeven hebt op grond waarvan wij deel hebben gekregen aan deze beloften die u reeds aan Abraham en in het Oude Testament gedaan hebt. We danken u, Vader, voor de rijkdom dat we mogen weten dat u in onze harten woning gemaakt hebt. Dat u met ons gaat, ook door dit leven heen. En dat we mogen uitzien op die geweldige toekomst. Dat we onze Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met hem te zijn. We danken u, Vader, voor de troost die we ook uit deze woorden mogen putten. Amen.